Openbaring, hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 11. Ook voor vanavond heb ik de hoofdpunten van dit stukje zo even op papier gezet. Zo hebben we een klein beetje een kapstok waar we dit stukje mee aan kunnen ophangen. We hebben eerst iets over de geopende deur in de hemel. En dan wordt er gesproken over een troon in de hemel. En dan over aanbidding in de hemel. Allereerst staat er in dit stukje wat we gelezen hebben, na deze dingen. En als dat er staat, na deze dingen, dan moet je eigenlijk terug naar hoofdstuk 1, vers 19. Daar heb je de chronologische indeling van het boek Openbaring. Hoofdstuk 1 gaat over het eerste stukje van Openbaring 1, vers 19. Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt. Dat is verleden. Dan over hetgeen is. Dat zijn Openbaring 2 en 3. Dat is de tijd van de gemeente. Zeven gemeenten die de tijd van de gemeenten voorstellen. En dan staat er en hetgeen na deze geschieden zal. Ja? Nou, en daar begint hoofdstuk 4 dus mee. Na deze dingen. Dan hebben we dus chronologisch gezien het stuk wat in de toekomst ligt bij ons vandaan gezien. Wat na de gemeente zal plaatsvinden. Het gaat dus over de toekomst na de opname van de gemeente. En de opname van de gemeente wordt zo prachtig voorgesteld. Als daar staat, klim hierheen op. Klim hierheen op. Zo van, kom nou maar bij mij in de hemel. En het is heel belangrijk om dit scharnierpunt in het boek Openbaring te zien. Vanaf dit moment, klim hierheen op, vind je steeds de uitdrukking in de Bijbel, hen die op de aarde wonen en hen die in de hemel zijn. Ik zal u er een voorbeeld van geven. Als u kijkt in hoofdstuk 13, en er zijn veel meer voorbeelden van, maar in hoofdstuk 13 komt dat heel duidelijk naar voren. Daar staat bijvoorbeeld in dat zesde vers, als de antichrist er zal zijn hier op deze aarde, om de mensen die op aarde zijn te verleiden, dan staat er in vers 6 van Openbaring 13, en het beest, dat is de antichrist, opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. Iets verder, in vers 8, daar staat, en allen die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden. Zie die tweedeling? Hen die in de hemel wonen en hen die op de aarde wonen. Kijkt u maar in hetzelfde hoofdstuk, vers 12. Daar staat, en het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit, en het bewerkt dat de aarde en zij die op de aarde wonen. Daar wordt geen uitzondering meer gemaakt. Zij die op de aarde wonen, zullen dat eerste beest aanbidden. Vers 14. En het verleidt hen die op de aarde wonen. Het einde van vers 14. En het zegt tot hen die op de aarde wonen. Ziet u staan? Nou, die tweedeling, die vind je pas vanaf hoofdstuk 4 vers 1. Nadat de gemeente symbolisch in dit vers klim hierheen op, als het ware van deze aarde weggenomen is en wij vanaf dat moment in de hemel wonen. Waar wonen we dan? Wat heeft er Jezus gezegd? In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Dus we wonen vanaf dat moment in de hemel. Dat is onze plaats. En hen die op de aarde wonen, dat zijn de achterblijvers. Die dus niet bij de opname van de gemeente erbij waren. Ja? Dan staat hier ook dat Johannes als eerste zag dat er een deur geopend was in de hemel. Als we nog heel even terugkijken naar de laatste twee gemeenten die we behandeld hebben. In Openbaring 3, hè? Nou, dat staat in mijn Bijbel op dezelfde bladzijde. Maar in Openbaring 3 vers 8 heb je de gemeente van Philadelphia. En daar staat, zie ik heb u een geopende deur gegeven. Mooi is dat, hè? Er was een deur open. Waarvanuit ik ben daar zo van onder de indruk gekomen, nogmaals, toen ik met de jongelui van de Bijbelklas gisteren dat stukje las. Uit zijn volheid hebben wij ontvangen genade bovenop genade. Ja? In Christus werd er een deur geopend. En vanuit de hemel hebben we zo onnoemelijk veel zegeningen gekregen. Genade op genade. Nou, dat is eigenlijk hetgeen wat hier staat. Er is een open deur. Was die open deur er ook in de gemeente van Laodicea? Nee, want in vers 20 van Openbaring 3, daar staat, zie ik sta aan de deur en ik klop. Wat betekent dan? Nou, dan is die deur dicht. Voor hen was die deur, ze dachten dat die deur open was, maar de deur was potdicht. Mensen, wat is het belangrijk om als christen met een open deur te leven? En we weten dat toen Christus aan het kruis stierf, toen is de deur geopend. Toen is het voorhangsel gescheurd. En het is ontzettend jammer dat er heel veel christenen hun hele christenleven eigenlijk altijd maar met een dichte deur leven. Ze ervaren niet die open verbinding met de hemel. Nou, vanavond mogen we dat ervaren. Er is een open deur in de hemel. Dan het tweede waar we vanavond even over na willen denken, dat is dat er een troon is in de hemel. We zongen vroeger wel eens een lied, een Zuid-Afrikaans lied, God is nog op die troon. Hij denkt aan zijn kindersaloon. Dat stond in een boekje van Jeugd en Actie van Johannes de Heer. God is nog op de troon. Mensen, met alles wat er om ons heen gebeurt. Met een trein die verongelukt. En een dak wat instort. En een Hamas die gekozen wordt. En een spanning om te snijden in het Midden-Oosten. En mensen die om ons heen ziek worden of sterven. Kunnen we dan nog steeds zeggen dat God nog op die troon is? Is God nog op de troon? Mensen, laten we het nooit vergeten. Er staat zo mooi in de psalmen dat God is koning van eeuwigheid tot eeuwigheid. Gods heerschappij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. En er komt een moment dat dat hemels koningschap op aarde zal komen. En dan hebben we het over het koninkrijk uit de hemel. Ja? Dat koninkrijk, dat eeuwige koningschap van God, dat dan naar beneden zal komen en de Heer Jezus zal dat manifesteren hier op aarde. Maar God is op de troon. En ik vind het zo mooi dat Johannes hier gevangen zit, door de Romeinen op het eilandje Patmos verbannen is. En dan zou je best wel eens denken dat Johannes misschien daar op dat eilandje Patmos zit te denken van, nou, heb ik dit nou verdiend? Is dit nou Gods plan met mijn leven? Wij denken daar, ik denk, een beetje te lichtvaardig over, hoor. Maar Johannes die had het daar niet makkelijk. Johannes had het er absoluut niet makkelijk. Hij was wat dat betreft net zo als anderen vanuit Frankrijk verbannen op het duivelseiland. Ja? Nou, daar zat hij dan. Daar zat Johannes dan. En dan ziet Johannes de hemel open en het allereerste wat hij ziet, dat is, God is nog op de troon. Dat is leven met een open hemel. Dat is leven met een geopende hemel, dat je in elke situatie weet, wat er ook gebeurt in je leven, God is op de troon. Uiteindelijk heeft God het nog altijd in zijn hand. Nou, dat geeft rust. Dat geeft een stuk vertrouwen. Dat is de basis voor je leven. En dat niet alleen. Die troon, die is niet alleen leeg. Hij ziet niet alleen een troon, maar daar staat er, en iemand was op die troon gezeten. In de oorspronkelijke taal staat daar heel eenvoudig, en ik meen in de Statenvertaling wordt het zo genoemd, en iemand was tronende op die troon. Hij was tronende op die troon. Iemand zat op die troon en regeerde ook op die troon. En dan krijgen we te maken met het aanzien van hem die op de troon zat. Nou, er wordt er gesproken over de diamant, de sardius, de regenboog, de smaragd. Het hebben allemaal, ja, de regenboog heeft te maken met een veelkleurige wijsheid van God. De som van alle kleuren kun je in de regenboog vinden. Nou, als we met God te maken krijgen, dan krijgen we met zo'n enorme veelkleurigheid te maken. Nou, dat is eigenlijk de heerlijkheid van God waar we dan mee te maken krijgen. En we hebben afgelopen zondagmorgen iets over de heiligheid van God mogen horen. En hebben een klein beetje het idee, ja, waar we het dan over hebben, over de heiligheid van God. Hè? Zijn grootheid, zijn heerlijkheid. En ja, als Paulus te maken krijgt met de heiligheid van God, dan valt hij op zijn aangezicht. Als Johannes te maken krijgt met de heiligheid van God, dan valt hij als dood aan zijn voeten neer. Wat een licht komt ons tegemoet, een verblindend licht, als we de Heer ontmoeten. Vandaar dat er ook staat, niemand kan hem zien en leven. Hè? Zo heilig, zo heerlijk is God. Maar wat heel interessant is in dit stukje, ik heb dat een beetje dik gedrukt. Over die troon, daar staat iemand zit op die troon. Rondom de troon, de 24 oudsten. Vanuit de troon, de bliksem en de stemmen. En voor de troon, 7 fakkels en een glazen zee. En midden in de troon, de 4 dieren. Ik weet niet of we dat ook wel eens zo gezien, maar zo staat het er. Het gaat allemaal om die troon. Om die troon. Rondom de troon de 24 oudsten. En daar zijn verschillende gedachten over. Er zijn bijvoorbeeld in de kronieken, kun je lezen over 24 priesterafdelingen die er waren. Zo was Zacharia ook bij een van die afdelingen. Hè? Dat weet u waarschijnlijk wel. En naar zijn afdeling moest hij toen priesterdienst doen. We hebben ook te maken dat we misschien in deze 24 oudsten zowel de verlosten uit het Oude Testament mogen zien en de verlosten uit het Nieuwe Testament, hè, de 12 apostelen, samen de volledige verzameling van de Oud-Testamentische gelovigen en de Nieuw-Testamentische gelovigen rondom de troon geschaard. Vanuit die troon, nou, wat staat er? Vanuit die troon lezen we over, even kijken hoe het er precies staat. In vers 5, bliksemstralen, stemmen en donderslagen. Waar moet u dan aan denken als je aan deze dingen hoort? Bliksemstralen, donderslagen en stemmen. Wat? Aan de berg Sinaï, hè? Zo ontzagwekkend was dat. Dat ze enkel vrezen en beving waren. En dat ze zeiden, Mozes, ga jij alsjeblieft, want wij durven niet, hè? Heb je ook weer te maken met de enorme heiligheid van God. En kunt u zich dan ook voorstellen dat er in Openbaring 6 staat dat de mensen zeggen tegen de bergen, valt op ons en verbergt ons voor de toren van het Lam, want niemand kan het aangezicht zien. Hè? Dan staat er ook op een gegeven moment dat ze verstommen. Hè? Er zijn nou van die grootsprekers en die dagen God uit. Hè? Maar als ze eenmaal met God te maken krijgen, dan smelten ze als het ware weg. Hè? Dan krijgen ze pas te maken met de grootheid van God. Nog iets, voor de troon, 7 vurige fakkels. En de glazen zee. In ieder geval de zee die eruit zag als een glazen zee. Als kristal gelijk. Ik moest toen ik hierover nadacht denken aan onze vakantie in Noorwegen. Op een ochtend, heel vroeg, reden we weg. En dan kwamen we langs allemaal prachtige mooie meren. In een hoog gelegen gedeelte in Noorwegen. Het was spiegelglad. Geen rimpeltje erin, het was net glas. En kristalachtig. Prachtig. Nou, die glazen zee, die moet mij, ja, dat doet ons eigenlijk denken aan er wordt ook in de tabernakel gesproken van een glazen zee. Het wasvat, ja? Het wasvat. De zee, ja? Het wasvat. Ook in de tempel. En die zeven fakkels die daar branden, waar doet ons dat aan denken? Wat was er nog meer daar in die tempel? Een zevenvoudige kandelaar, ja? Weet u dat je in het hele boek Openbaring alle attributen van de tabernakel terug kunt vinden? Zullen we ze eens opzoeken? Nou, ik zal ze eens even noemen. We hebben dus het wasvat. We hebben de kandelaar. We hebben in hoofdstuk 6 vers 9 het brandofferaltaar. Hoofdstuk 6 vers 9, daar staat... Openbaring 6 vers 9. En toen hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het woord van God, het brandofferaltaar. We hebben de toonbroden. Als u kijkt in vers 17 van het tweede hoofdstuk. Tenminste, ik denk dat dit een heenwijzing is naar het brood van God. Daar staat in vers 17 van Openbaring 2, wie een oor heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt, wie overwint hem zal ik geven van het verborgen manna. Het verborgen manna, ja? Het brood wat daar gegeten mag worden. We hebben in Openbaring 8 vers 3 het reukofferaltaar. Openbaring 8 vers 3, daar staat en er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar... Bij het altaar ging staan en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar. Dat is het reukofferaltaar. En we hebben in Openbaring, en dat is natuurlijk het klapstuk zou je kunnen zeggen, de Ark des Verbonds. En die kunnen we vinden in hoofdstuk 11, het laatste vers. Hoofdstuk 11, vers 19. En daar hebben we eigenlijk de samenvatting van dit alles, want daar staat er in vers 19, en de tempel Gods, Openbaring 11 vers 19, de tempel Gods die in de hemel is, is er in de hemel ook een tempel? Zou dat misschien die tempel geweest zijn die Mozes zag? Want God zegt, ik zal jou dat model laten zien. Misschien heeft Mozes toen ook wel in de hemel mogen kijken, en naar dat model wat er in de hemel is, heeft hij hier op aarde die tabernakel mogen maken. Nou, een tempel Gods die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar. En dat is trouwens heel interessant, want als dat gebeurt, als de ark van zijn verbond zichtbaar wordt, dan pakt God de draad met Israël op, hoor. Want direct daarna zie je dat er een vrouw is die baart en vervolgd wordt. En dan pakt God de draad met Israël weer op. Er komt een moment dat de ark des verbonds weer zichtbaar wordt. En wat geweldig is dat. Juist hier in het boek Openbaring vind je dat allemaal weer terug. Die hele tabernakel attributen zoals ze ook in de Bijbel tegenkomen. Dat is voor de troon. En dan midden in de troon, of ook rondom de troon staat er, vier, ja eigenlijk ben ik niet zo blij met het woordje dieren. Eigenlijk zouden we dat beter kunnen lezen, vier wezens. En dat staat er ook eigenlijk, vier wezens. Die vol zijn met ogen. Dus ze kijken niet maar één kant op, maar ze kijken alle kanten op. Nou, dat betekent... Er staat in de Bijbel, de ogen van de Heer doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar hem uitgaat. Met andere woorden, de ogen van de Heer zijn op een ieder van ons gericht. Waar je ook bent, God ziet je. Je bent voor hem niet verborgen. En dan zien we die vier wezens. En die vier wezens hebben... het gelaat van een leeuw, dat heeft te maken met koningschap. Ja? Een rund, dat heeft te maken met dienstbaarheid. Ja? De dienstknecht. een mens, dat heeft te maken met de mensenzoon. En een vliegende arend, dat heeft te maken met de goddelijke majesteit. Deze vier wezens, die vindt u ook, hoeft het niet op te slaan, bijvoorbeeld in Ezechiël 1. Daar openbaart God ook zijn heerlijkheid en dan vind je ook dezezelfde vier wezens weer terug. En deze vier wezens, er staat op een gegeven moment dat de Heer Jezus gekomen is en de Heer Jezus was het beeld van de heerlijkheid van God. De afdruk van het wezen van God. Vandaar, en nou moeten we even goed opletten, misschien heeft u het allemaal wel eens een keer gehoord, vandaar dat er vier evangelisten nodig waren, die van alle kanten de Heer Jezus beschreven hebben. Matthäus heeft de Heer Jezus als de koning, dus de koning beschreven, als de leeuw. Marcus heeft de Heer Jezus als de dienstknecht beschreven, als de rund, hè? Rund. Lucas heeft de Heer Jezus als de mensenzoon beschreven. En Johannes, die heeft de Heer Jezus als Gods zoon beschreven, als de vliegende arend. En vandaar dat deze vier evangelisten van allerlei verschillende kanten, invalshoeken, een prachtig mooi stuk geschreven hebben over de Heer Jezus. Hoe zij de Heer Jezus gezien hebben. Begrijpt u dat? En de Heer Jezus die zei, wie mij ziet, ziet de Vader in zijn heerlijkheid. Hè? Ja? Dus vandaar die vier beelden. En waarin de Heer Jezus, vandaar zo mooi dat er in Johannes 1 staat, Johannes 1 vers 18 meen ik, niemand heeft ooit God gezien. De enige geborene die aan de boezem des vaders is, nou dat is de Heer Jezus, die heeft hem doen kennen. Dus zoals die evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes naar de Heer Jezus keken, mogen wij door hun bril ook naar de Heer Jezus kijken. En kunnen we hem leren kennen. Tot slot, is er niet alleen in de hemel die deur die open is, niet alleen een troon in de hemel, maar ook aanbidding in de hemel. Heeft u enig idee waarom, dat heeft niks met stotteren te maken hoor, maar waarom dat hier drie keer achter elkaar staat in vers 8, heilig, heilig, heilig. Is één keer niet genoeg? Zou best wel eens zo kunnen zijn. Dat hier de goddelijke drie-eenheid, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige heeft. Heilig, heilig, heilig. Hè? Heilig, heilig, heilig. Die was, die is en die komt. Van het Romeinse Rijk, het Rijk van de Antichrist staat, het Rijk dat was, is niet en zal komen. En hier staat die was en die nooit afwezig geweest, die is en die komen zal. De Heer Jezus, de eeuwige, de Heer, de eeuwige. En dan staat er zo mooi, en de oudsten zullen zich nederwerpen voor de troon van de Heer. Ja? Dan staat er op een gegeven moment, en zij zullen hun kronen, hun gouden kroon, want daar staat die oudsten, die dragen een kroon. Ja, dat staat in vers 4, ze dragen witte klederen en een gouden kroon op hun hoofd. En dan vallen ze neer voor de Heer en dan werpen ze hun kroon voor zijn voeten neer. Eigenlijk willen ze daarmee zeggen, Heer, er is maar één die koning is. Er is maar één die Heer is. En dat bent u. Er is maar één die de heerschappij toekomt. En dat bent u. En vandaar dat ze ook zingen, gij zijt waardig. Ik niet. Gij zijt waardig. Die kroon. Stel je nou eens voor als je nou geen kroon hebt. Hè? Die kroon. Er wordt gesproken, ik zal het heel kort even noemen. Er wordt gesproken over de kroon des levens voor hen die volharden. Er wordt gesproken over de onverwelkelijke kroon in de Petrusbrief voor hen die hem willen dienen. Er wordt gesproken over de krans der rechtvaardigheid in 2 Timotheüs 4 voor hen die hem trouw zijn in getrouwheid. Er wordt gesproken over een erekrans voor hen die vrucht dragen. En er wordt gesproken over een onvergankelijke kroon voor hen die heilig willen zijn, die geheiligd zijn voor hem. Een kroon, zeer schoon, ja? Wacht ons aan Gindse kust. Ook u? Zijn we daarmee bezig om ja, de Heer te dienen, om trouw te zijn, zodat wij ook onze kroon aan de voeten van de Heer neer kunnen leggen en zeggen, Heer, ik hoef niet gekroond te worden, maar u bent waardig. U bent waardig gekroond te worden. Want gij hebt alles geschapen en ook om uw wil werd het allemaal geschapen. Heer, het is voor u. Dat is hetgeen wat ik naar aanleiding van dit gedeelte met u door wilde spreken. Amen.